Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
Welkom lieve luisteraars, het beursloket is weer voor je geopend.
Dinsdag 5 februari, de dag dat het ego van Elon Musk een nieuwe duik opliep. Hij is niet meer de rijkste van de wereld, dat is Jeff Bezos.
Volgens onderzoekers is Bezos goed voor een vermogen van 184 miljard euro. Dat is bijna een vijfde van wat wij vorig jaar in ons land met z'n allen hebben verdiend.
Ja, Jochem heeft er zin in, ik heb er zin in, maar de Ajax had er even geen zin in. 0,6% lager gesloten. Net boven de 851 punten. Bezi is de grote verliezer. Bijna 3,5% in de min. Het regende vandaag, maar hier in de studio schijnt de zon. Want wij hebben Mike Mulders van ING Investment Office. En we gaan het zo meteen hebben over China. Daar moet je absoluut niet beleggen, zeggen de dames en heren van Goldman Sachs. Maar wat als je daar complete maling aan hebt? Dat zo. Eerst het andere nieuws.
Ja, want er zitten barsten in Bayer, maar het bedrijf gaat zich nog niet opsplitsen. Dat zegt topman Bill Anderson vandaag. Het gaat even wat minder met Bayer. Hoge schuldenlast, minder dividend, logge organisatie. En dan wordt het ook nog achtervolgd door meer dan 150.000 claims.
En dat is vanwege die overname die ze toen deden?
Juist, omdat het 5 jaar geleden Monsanto kocht. En die hadden een schadelijk bestrijdingsmiddel, Roundup. Aandeel is dus ook al 43% gedaald sinds meneer Anderson de baas werd. En 60% sinds Monsanto is overgenomen. Dus Bayer bestaat nu uit een farmabedrijf, medicijnen voor consumenten en een landbouwtak. 3 takken dus. Nou, wat roepen beleggers dan? Snijd de troep eruit en geef mij de winstgevende takken. Maar dat gaat nog even niet door. Eerst maar eens even reorganiseren.
Van het ene succesverhaal naar het andere. De voormalige CEO, CFO en andere voormalige hotshots van Twitter slepen Elon Musk namelijk voor de rechten. Of hij ze nog even 128 miljoen dollar wil betalen. Kort samengevat zeggen ze dat Musk persoonlijk wraak nam toen hij Twitter kocht. Hij wilde ze allemaal weg hebben en weigerde vervolgens afspraken na te komen en ze het geld te geven waar ze recht op hadden. Musk betaalt zijn rekeningen niet, gelooft dat de regels niet op hem van toepassing zijn en hij gebruikt zijn rijkdom en macht om over mensen heen te walsen die het niet met hem eens zijn. Aldus de verklaring van boze oud-Twitter-werknemers.
En dan denk je misschien, dat is aangedikt door die mensen. Ze zijn gefrustreerd, boos, ze verzinnen het omdat ze eruit getrapt zijn. Nou, dat statement is dus nog netjes vergeleken met wat Musk zelf tegen zijn biograaf zei.
Precies, hij zei tegen die biograaf namelijk dat hij op elke van de leidinggevende en directeuren van Twitter zou jagen tot de dag dat ze zouden sterven. Er ligt trouwens nog een rechtszaak tegen Musk en zijn X, zoals het tegenwoordig heet. In totaal willen ontslagen twitteraars nog even 500 miljoen dollar van hem zien. Dat was ze bij hun ontslag beloofd, maar dat hebben ze nooit gekregen.
En dan naar de private equity. Want als jij niet belegt, dan doet je pensioenfonds dat wel voor je. En dat ging alleen een beetje moeizaam de laatste 10 jaar... vanwege lage rentes bijvoorbeeld. Dus wat bedachten al die fondsen? Een beetje private equity erbij. Dat was de heilige graal. Want met veel geleend geld en aandelen die niemand kan kopen, private dus, verdien je meer, zeggen pensioenfondsen. Nou, de Financial Times onderzocht of dat ook echt zo is. En wat blijkt? Je leent vooral meer geld. En je neemt meer risico, want je kan private aandelen in de private equity dus niet zomaar verkopen. Dus daar zit je dan met je private equity als pensioenfonds. Meer risico, meer leningen en daardoor meer opbrengst. Maar eigenlijk zijn het gewoon dezelfde winsten als op de beurs.
Ben je bang voor een handelsoorlog? Dan moet je vooral niet panikeren als je in een neutraal land woont.
Nou, op naar de Zwitserse Alpen dus.
Ja, zoiets. Het Centraal Planbureau heeft de economische gevechten onderzocht. En wat blijkt? Handelsoorlogen raken de Chinese en Russische economieën meer dan het Westen. Landen als India, Indonesië, Mexico en Turkije die niet zijn aangesloten bij een handelsblok, die profiteren van een verschuiving in de handelsstromen. En dan denk je, ja, en wij dan? Nou, ons land die wilde kijken wat de impact was. Leg deze onderzoeksleider uit.
Het is in opdracht van Buitenlandse Zaken gedaan, omdat geopolitieke spanningen heel hoog op de agenda zijn. Dus we wilden even kijken naar wat zijn de mechanismes als we ons loskoppelen van een China en Rusland.
De energie-expert zegt, we hebben olie nog heel lang nodig. Op de snelweg bivakeren mensen die het daar niet mee eens zijn. Maar wij vragen gewoon, wat levert zo'n fout aandeel eigenlijk op? Dat hoor je zo.
China trekt miljarden meer uit voor de groei en de verdediging van het land, blijkt uit de plannen die de regering presenteerde op het Volkscongres. Xi Jinping en consorten zeggen dat de economische groei nu op 5% moet liggen. Daarnaast moet de energieconsumptie naar beneden. En er komen 12 miljoen banen bij. Opvallend, het defensiebudget gaat opnieuw fors omhoog. Iets dat China-correspondent Anouk Eigenraam vaak voorbij hoorde komen.
Het woord veiligheid zat ook, ik heb geteld, 48 keer dit keer in het verslag. Dat is ongeveer 2 keer zoveel als vorige keer werd genoemd. Zat er wat in elke, elke 5 minuten kwam het wel weer voorbij, zeg maar, in de zin.
Ja, het is de 9e keer op rij dat de militaire uitgaven stijgen.
En dat is pijnlijk, dat doel voor 5% groei voor de economie. Want op hetzelfde moment zegt Goldman Sachs dat je vooral niet moet beleggen in China. Laat ik de bank even quoten. Al onze klanten stellen ons die vraag, aangezien China nu goedkoop lijkt. Ons standpunt is dat je niet in China moet beleggen. Want volgens Goldman is dat omdat de Chinese economie de komende 10 jaar niet echt van zijn plek komt. Omdat de vastgoedmarkt, infrastructuur en export verzwakken. En Goldman verwijt het land ook nog gebrek aan duidelijkheid over die economische koers.
Ja, dus Goldman Sachs. We hebben hier Mike Mulders in de studio. Heeft Goldman een punt? Moet je wegwezen uit China?
Ja, het is natuurlijk wel een hele interessante situatie. Want kijken met z'n allen naar die Chinese aandelen. En als je kijkt naar de koerswaardering, dan zijn ze heel erg goedkoop. Maar eigenlijk durft nog niemand daar echt heel positief over te worden. Ik denk dat er een beetje in 2 zaken zit. 1 natuurlijk in de economie. En daarnaast natuurlijk ook een beetje de policy omtrent de beleggers. Nou, laten we beginnen met die economie. Ze doelen nu op een groei van 5%. Ja, daar zijn de economen nog niet van overtuigd. Gemiddeld zit de verwachting op 4,6%. Wij zitten zelf op 4,8. Maar zo geven ze zelf ook aan, er moet nog wel iets gebeuren om daar te komen. En die plannen, ja, die zijn nog niet echt concreet genoeg. Ze gaan inderdaad defensieuitgaven flink verhogen. Maar ja, ze hebben natuurlijk een economie waar ze aan de ene kant zitten met deflatie. Ze zitten met een hoge mate van werkloosheid. Zeker onder de jongeren. We weten niet precies hoe hoog die nu is, omdat ze natuurlijk op een gegeven moment gestopt zijn met die cijfers publiceren. Ja. Helpt natuurlijk ook niet helemaal mee voor de vertrouwenskwestie. Ja. Aan de andere kant zitten ze natuurlijk ook nog wel met een redelijk vastgoedprobleem. Dat is punt 1, wat China wat minder interessant maakt. Punt 2 dan nog, die beleggers. Daar hebben we in het verleden gezien. Nou ja, als je bedrijf het wat te goed doet, als je winsten wat te hoog zijn, als je misschien iets te veel macht krijgt.
Alibaba.
Ja, en Jack Ma, precies, inderdaad.
Precies. Dan is de Chinese overheid er ook heel snel om dat allemaal af te kappen. Dat geeft je als belegger natuurlijk wat minder vertrouwen. Ja. Want jouw upside, die wordt wel in één keer een stuk lager.
Hey, om met het eerste onderdeel te beginnen, met die economie. Jij zegt terecht, wij zaten onder die 5%. Het is een beetje een psychologische grens, hè? Die regering wil niet toegeven dat die groei onder die 5% is, heb ik het idee.
Nou ja, kijk, je kan natuurlijk dat doel van 5% stellen, maar dan moet je ook wel zorgen dat je met overtuigende argumenten komt hoe je daar gaat komen. Kijk, 5% is natuurlijk geen doel aan zich, het is het resultaat. Daar kom je door, we zeiden net al, er zijn wat probleempjes in de economie. Dan moet je wel met concrete plannen komen over hoe je dat op gaat lossen. En daar heb ik nog niet voldoende gezien.
Er zijn heel, heel veel risico's als jij ze opsomt. Jochem noemde er al een paar. Die vastgoedmarkt, die infrastructuur, die export. Maar toch, als je echt van een risico houdt, die waarderingen zijn zo laag, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan kan je het wel proberen.
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het lastige in deze situatie. De waarderingen die liggen wat lager, maar dat is ook logisch omdat het vertrouwen kwijt is. Dat vertrouwen, dat duurt lang om op te bouwen en dat is snel weer weg. Dus ja, de waarderingen zijn laag, dat ben ik zeker met je eens. Daar is ook een reden om. Als je het risico wil nemen, dan anticipeer je dus eigenlijk ook dat op de langere termijn de Chinese overheid dat vertrouwen ook wel weer weet terug te krijgen. Mm-hmm. Vind ik een lastige.
Maar denk jij dat die plannen van Xi dat echt kunnen bewerkstelligen? Gaat die economie nog een comeback maken, bijvoorbeeld dit jaar, volgend jaar enzovoort? Want je kan ook zeggen, ik los de schuld even op. Ik knip er een paar doormidden.
Nou ja, kijk, als we het over de economie hebben en een comeback, ook al zitten we op 4,6%, dat zijn natuurlijk percentages waar wij in Nederland redelijk jaloers naar kijken. Mm-hmm. Ja, echte comeback hoeven we ook weer niet te zien. Ik denk, je moet niet verwachten dat we teruggaan naar groeipercentages die we de afgelopen 10 jaar hebben gezien.
En stel dat je het aandurft om daar te beleggen, waar moet je dan op letten?
Nou ja,
ik heb het idee dat je helemaal niet wil, maar en begrijpelijk.
Ik denk het vertrouwen één is belangrijk. Ik denk ten tweede wat ook belangrijk is, is we zien natuurlijk dat er een soort van deglobalisatie gaande is. Dat is ook niet heel goed voor China. We hebben vandaag natuurlijk Super Tuesday, dus we zullen zien wat daaruit komt. Maar ik denk dat je dan ook wel bepaalde verbetering moet zien in een wereld die toch weer wat vrijer met elkaar probeert handelen.
En vanaf wanneer is China dan weer interessant voor beleggers? In de zin van, we zien beurzen dalen sinds de coronacrisis zo ongeveer. Je zou zeggen, we zitten in een bodem. Maar zijn er bepaalde punten voor jou waarop je zegt, ja, dan kan ik weer instappen als dit of dat gebeurt?
Ja, ik vind dat een hele lastige. Want ik denk dat je dat niet zozeer op een bepaald prijs- of waarderingspunt kan zetten. Ik denk dat het echt in dat vertrouwen zit. Ja, en dat is lastig terug te winnen.
Er gaat ook meer geld naar defensie. En dan komt elke keer weer Taiwan naar boven. Gaat Xi Jinping een oorlog starten? Is dat iets waar jij je zorgen om maakt?
Nou ja, zorgen, dat is natuurlijk wel weer een wat groot woord. Kijk, ik denk als lange termijn belegger zie je dat er is altijd reden om je zorgen te maken. Als dat jou ervan weerhoudt om te beleggen, ja, dan sta je te kijken naar koersen die uiteindelijk op de lange termijn oplopen en sta je aan de zijkant. Hoop natuurlijk niet dat het op de korte termijn gaat.
Nee, omdat ze dus gewoon 7% meer gaan uitgeven, de 9e keer op rij dat ze dat defensiebudget verhogen.
Ja, ik denk dat zie je natuurlijk nu over de hele wereld, hè, dat we de defensiebudgetten wat gaan verhogen. Je zou misschien nog de punt kunnen maken dat je met een kleine omweg daarmee ook wel weer de economie wat aan het stimuleren bent. Ja. Maar ik denk dat je dat op een iets directere manier kan doen.
Nog even mooi nieuws voor de cijferfetischisten. Voor het eerst is de Nederlandse economie door de magische grens van 1 biljoen euro gegaan.
1000 miljard euro was het BBP dus, meldt het CBS. En in 2002 lag het BBP nog op ongeveer de helft daarvan.
Nederland doet het, volgens het CBS, vooral beter in de internationale handel.
Ja, want in 1995 waren de opbrengsten uit internationale handel nog goed voor een kleine 7% van ons BBP. Vorig jaar was dat meer dan 11%.
En consumenten die zijn dus juist minder belangrijk geworden. Jij en ik die sleepten de Nederlandse economie er minder doorheen, Jelle. In 1997 was de consument goed voor 72% van het totaal. En dat is gedaald naar 69%.
Ik kan weer lekker chauvinistisch doen hoor, want we zijn gewoon de 18e economie ter wereld. De VS nog steeds op nummer 1. Ja, hoeveel rek zit er nog in, Mike? Zouden wij ooit, denk jij, in die top 15 terecht kunnen komen?
Ik denk dat dat wel lastig wordt. Als we naar boven kijken, dan zitten daar Turkije, Indonesië en Spanje. In die volgorde ook. Ik denk als we daar kijken naar de groei van die economieën, dat gaat echt wel harder dan de groei van de Nederlandse economie.
Erdogan is wel goed bezig om de Turkse economie naar de Filistijnen te helpen. Dus dat zou op zich dan nog wel kunnen, toch?
Ja, dat biedt misschien wel wat mogelijkheden. Ik denk ook wel, als je kijkt naar Nederland, hè, handel is natuurlijk voor ons belangrijk. Nou, we haalden net al even Super Tuesday aan. Een wereld die deglobaliseert. Ja, dat zit ons ook niet helemaal mee.
Jullie hebben de Oranje Leeuw in het logo, dus jullie zijn natuurlijk ook van Nederland. Het is nog steeds wel indrukwekkend, toch, dat wij gewoon zo hoog staan voor zo'n klein land?
Zeker, en ik denk ook natuurlijk als je naar specifieke bedrijven kijkt en specifieke kennis die wij als Nederland hebben.
ASML?
Bijvoorbeeld, komt die toch weer terug. Ja. Maar natuurlijk ook als het gaat om de kennis die wij hebben om watermanagement. Ja, daar spelen we echt gewoon op de wereldschaal mee.
BNR Beurs.
Rondje over de handelsvloer. We hebben het veel over de Amerikanen gehad. En nu gaan we eens even kijken op Wall Street. Dow Jones staat 0,7 van de procent in de minder. S&P 500 verliest 0,8%. De Nasdaq zelfs 1,4%. Een aandeel dat opvalt is Target. Het gaat op dit moment bijna 12% omhoog.
En dat komt omdat de supermarktreus alle verwachtingen overtrof vandaag bij de vierde kwartaalcijfers. Die verwachtingen waren namelijk laag. Want zoals bij alle andere bedrijven is de coronapiek wel voorbij. Ook in de supermarkt van Target dus. En de verkoop van internet en uit de huidige bergsupermarkten daalt al maanden op rij. En het aandeel maakt dus ook een duikvluchtje tot ongeveer november vorig jaar. Dus wat doe je dan als supermarktboer? Dan ga je geld besparen. Target ruimde wat inventaris op, maakte gebruik van lagere leveringskosten. Kortom, de marges werden verbeterd. En die liggen nu bijna 2% hoger dan een jaar eerder. En wonder boven wonder kwamen de consumenten ook weer met de kerst. Dus ja, dan hebben we het over een meevaller. Maar vier niet te vroeg feest, zegt Target. Want het waarschuwt wel dat consumenten ook dit jaar de hand op de knip gaan houden.
Oh, en ondanks die waarschuwing dus die koers zo flink door het dak.
Ja.
Minder goed nieuws voor de Amerikaanse chipfabrikant AMD. Dat mag een AI-chip niet in China verkopen, omdat de chip te krachtig zou zijn. Althans, dat zegt persbureau Bloomberg. Alleen dat gerucht zorgt ervoor dat de koers naar beneden gaat. Mocht dit verhaal kloppen, dan hebben ze bij AMD wel een probleem. Want deze chip die was al minder krachtig gemaakt, zodat ze die in het buitenland konden verkopen. Zodat ze niet onder die exportbeperkingen zouden vallen. Maar de Amerikaanse overheid vindt de chip dus toch te geavanceerd. Nu weten ze bij AMD wat ASML al jaren moet meemaken. Ook dat moet elke keer toestemming vragen aan de Amerikanen. En dus rekening houden met die strenge exportregels.
En dan nog even terug naar China. Ik zocht nog wat aandelen op van de grootste Chinese bedrijven.
Wat of Mike die toch nog leuk vindt, die Chinese.
Ja, we're gonna try it. We gaan het proberen. Misschien heb je interesse, Mike. Wat zie je dan? Hè? Of je nou JD.com, Tencent, Alibaba, Ping An, groot verzekeringsbedrijf, of BYD van de elektrische auto's erbij pakt. Allemaal bereikten ze een piek, die aandelen, in de coronapandemie. Allemaal zijn ze sindsdien minstens 40% of meer gedaald in waarde. Alibaba en JD zijn zelfs 4 keer zo weinig waard geworden sindsdien. En beleggers zijn dus ook vandaag niet bepaald gerustgesteld over die Chinese economie en de gigantische schuldenberg.
BNR Beurs.
In de categorie foute aandelen gaan we het deze dag hebben over olie. De olieprijs is goed, bedrijven als Shell gaan lekker, maar heel duurzaam is het niet. Of zoals Joe Biden vorig jaar zei:
let's face reality. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation, not to ourselves, but to our children and grandchildren, to confront it. We're still going to need oil and gas for a while.
Ja, dus ga je voor rendement of voor je groene hart? Nou, we maken het je lekker makkelijk, hè? Van China naar fossiele aandelen. Zou jij beleggen in olie allereerst?
Nou, ik moet zeggen, op dit moment ben ik helemaal niet zo positief over de oliesector.
Op dit moment?
Op dit moment. Nou, ik denk als je vooruitkijkt, we weten allemaal dat het natuurlijk, we gaan minder olie gebruiken. Daar bouwen we langzaam naartoe. Maar ik denk ook als je kijkt naar OPEC, die heeft gisteren toch weer de productieverlaging verlengd. Ook omdat zij minder vraag naar olie zien. Ja, daar hoef je volgens mij niet zo heel veel upside te verwachten op de korte termijn.
En dan heb je ook natuurlijk nog grote pensioenfondsen die zeggen, we gaan hier niet in beleggen. Is dat vooral de reden dat ze van die flinke tik hebben gekregen?
Nou, ik vind het wel een heel interessant punt over pensioenfondsen die er dan uitstappen. Hè? Want elke transactie is natuurlijk een verkoop en een koop. Dus een pensioenfonds verkoopt, maar dat betekent dat een andere partij moet die aandelen nog steeds kopen. Dus ja, die aandelen die gaan dan niet weg. Het is niet dat het lastiger wordt voor die bedrijf om financiën op te halen, geld op te halen. Dus ja, of dat nou het gewenste effect heeft, ik denk dat er misschien wel meer zit in juist aandeelhouder blijven, zodat je het gesprek aan kan gaan met de verschillende partijen en dat je ook nog wat invloed hebt.
Het probleem is alleen dat we natuurlijk Mark van Baal weggestuurd hebben zien worden bij ExxonMobil vanuit Texas. Basically door te dreigen met advocaten. Denk jij dat die strijd tussen activistische beleggers en degene die denken, ja, ik stap er gewoon uit, is die nu inmiddels beslecht? Want we zien steeds minder invloed na een opleving van de vorige paar jaar.
Nou ja, wat wel heel interessant is natuurlijk wat je daar in Amerika ziet gebeuren, is dat er ook een soort van tegenbeweging komt tegen die hele duurzaamheids- en engagement golf, om het even zo te zeggen. Ik weet niet of dat ook een van de vele trends is die vanuit Amerika over gaat waaien naar Nederland toe. Ik denk wel, uiteindelijk moeten we ook realistisch zijn. Ook morgen hebben we nog olie nodig. We gaan het afbouwen, maar dat gaat niet in één dag.
En je bent voor nu, zeg je, dus niet optimistisch over olie. Maar als je erin zit, zeg je, als je er al in zit, zeg jij, dan moet je ook niet gaan uitstappen op dit moment.
Nou ja, olie is natuurlijk een hele interessante sector. Als we kijken naar 2022, dan had je er absoluut in moeten zitten. De sector deed 65% beter dan de bredere markt. Ja, het jaar ervoor daarna bleef je wel weer 20% achter. Ik denk dat er best momenten zijn dat het financieel interessant kan zijn om in olieaandelen te beleggen. Maar ja, nogmaals, lange termijn weten waar het naartoe gaat. En dat is toch wel duidelijk minder olie.
Maar dan wil ik wel iets horen over het omslagpunt. Want iedereen praat dan over Shell als sterfhuisconstructie, zeg maar. Hè. We potten de olie op en verkopen hem langzaam tot we als bedrijf niet meer bestaan. Maar dan denk ik heel erg bij mezelf, ja, maar is 2030, moet ik dan uit de olie stappen als ik er nu in zit? Of moet ik 2035 neerzetten? Is over die energiemix iets meer bekend voor beleggers?
Nou ja, kijk, het gaat er, als we het over Shell hebben, natuurlijk ook een beetje om, wat is die vraag? Hè? En uiteindelijk, de olie die opgepompt wordt, wordt alleen opgepompt omdat er vraag naar is. Dan kan bijvoorbeeld een Shell er wel minder in investeren. Maar als die vraag er nog steeds is, dan zullen er andere partijen blijven die daarin blijven investeren. Dus ja, wanneer gaat dat omslagpunt komen? Ik hoop eerder dan later, maar durf er geen specifieke uitspraak over.
Ja, wel terecht de vraag van Jochem, want volgens mij staat Shell jaar en dag altijd in het top 5 van meest verhandelde aandelen. Zullen ook wel heel veel Nederlandse particuliere beleggers met de vraag zitten, tot wanneer moet ik met die olies in bezit blijven?
Nou ja, ik denk wat je heel veel ziet bij Nederlandse beleggers is dat ze alleen in die olie zitten. En dan zeg ik van ja, begin maar wel wat breder te spreiden, überhaupt.
En hebben we het dan over pensionado's die Shell nog doorgeven aan hun kids of zo? Zie jij dat echt vaak, dat ze alleen Shell hebben?
Toen ik nog bij de klantenserviceafdeling zat bij ING, heb ik meerdere klanten van ING gehad die inderdaad echt hele geconcentreerde portefeuilles zitten. Ja, dat lijkt mij niet zo heel handig. Dat moet je sowieso natuurlijk wat breder spreiden.
Die vragen die jij toen, even persoonlijke vragen, die je toen bij de klantenservice kreeg, waren dat een beetje die gekke vragen die we nou ook aan je voorleggen? Dus van, ik wil een Chinese aandelen, moet ik dat doen? Of ik wil die olieaandelen hebben, wat moet ik daarmee doen?
Ook die zaten ertussen. Toen deden we ook nog orderen. Dus dat, dat deden we er ook nog bij. Maar dat, dat ging over het hele scala van ik ben mijn pasje verloren tot de vragen die je nu stuurt.
Hey, over vragen gesproken, Jochem. Jij maakt altijd zo'n mooi overzicht, hè?
Ja, iets met morgen.
Wat zet er morgen eigenlijk op?
We zijn altijd onderweg naar morgen natuurlijk. Altijd een feest om met je te presenteren. Maar de kater komt later. En dat weten ze ook bij DHL. De kater komt later. Dat zal het refrein zijn bij de jaarcijfers van DHL. Eerst vier je feest vanwege corona en de exploderende pakketmarkt. Vervolgens moet je een jaarverslag schrijven over normaliserende vraag. Lees minder bezorgde pakketjes dan het jaar ervoor. JD.com wordt ook interessant. De Chinese webwinkel is minder bekend dan Alibaba, maar beweegt net als alle Chinese aandelen al een hele tijd flink omlaag vanwege crisis in China. Beleggers willen dus weten wat die internetreus meldt over het gedrag van consumenten in die Chinese economie. Tot slot zitten beleggers en centrale bankiers naast elkaar op de bank te loeren naar het banenrapport van ADP. Traditioneel komt de payrollverwerker 2 dagen voor de Amerikaanse overheid met zijn eigen banenrapport. En meestal is ADP iets negatiever en de Amerikaanse overheid de vrijdag daarna wat grondiger. Beleggers willen vooral weten wanneer de rente weer omlaag kan met al die banen. En centrale bankiers wanneer de rente weer omlaag mag.
Dit was de BNR Beurs van dinsdag 5 maart. Ik mocht weer naar de zoetsappige stem van Jochem Visser luisteren. Het ging ook over beloftes deze aflevering. China dat belooft te groeien, maar dat getal dat ze erop plakken, daar gelooft alleen China in. Bayer dat belooft zich toch niet op te splitsen. En Elon Musk die belooft te jagen op iedereen die hem in de weg zit. We danken Mike Multers van ING Investment Office.
Heel veel dank voor het luisteren en tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.